staan de VVD en groep De Mos staan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet?
Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis.
Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind.
Ze gaan er echt voor.
Beluister de nieuwe afleveringen van O De Mos op ad.nl/podcast of via je favoriete podcast app.
Ik ben niet vandaag gekomen, mevrouw, met een script. Iets voorbedacht. Ik ben gekomen met details vandaag, van die avond. En daarbij wil ik nog zeggen, mijn sterkte aan de nabestaanden. Want ik hoef geen Einstein te zijn, mevrouw, om te zien wat hier heeft gespeeld.
Een script uit een film. Daar lijkt de zaak van deze week op. Of in de woorden van de nabestaanden... Deze moord is rijp voor een thriller. Mijn naam is Sanne Beijer en je luistert naar De Zaak X. Een podcast van het AD in samenwerking met het podcastkantoor... waarin we wekelijks een spraakmakende rechtszaak bespreken. Met deze week een huurmoordenaar voor de buurman.
Deze zaak gaat over de moord op Danny uit Zuidland. Danny werd eind 2022 iets voorbij zijn huis in een nieuwbouwwijk in Zuidland. Werd daar doodgeschoten.
Je hoort verslaggever Erik Oostrom van AD Rotterdams Dagblad. De nieuwbouwwijk waar Erik het over heeft ligt in Zuidland. Een dorpje een paar kilometer onder Spijkenisse. Het is er groen. Er staan mooie huizen en kinderen spelen op straat. Op de avond dat Danny wordt doodgeschoten, hangen er vrolijke oranje vlaggetjes door de straten. Want het WK in Qatar, waar Nederland het tot de kwartfinale schopt, is in volle gang.
En als je dan hoort dat dit daar heeft plaatsgevonden, het past in geen enkele wijk, maar in zo'n wijk voelt het helemaal surrealistisch.
Laten we beginnen bij het begin. Daarvoor moeten we terug naar de ontmoeting tussen de 40-jarige Bianca en de 41-jarige Danny. Lange tijd voordat het stel naar Zuidland verhuist.
Bianca en Danny die zijn al heel wat jaartjes samen. Ze kennen elkaar uit het uitgaanswereldje. Bianca ging graag uit. Danny was uitsmijter. Ze leefden volgens Bianca een wild leven. Heel veel uitgaan, heel veel plezier maken.
Het stel leeft een rock'n'roll leven. Een leven waarin alles kan en mag. En dus ook een leven waarin Danny zich niet altijd aan de regels houdt. Daardoor belandt hij zelfs meerdere keren in de gevangenis. Zo wordt hij een keer opgepakt voor een illegale anabolehandel. Hij wordt daarbij ontmaskerd door programmamaker Alberto Stegeman.
Dat vond Danny eigenlijk heel grappig, zei Bianca later. Hij vond het mooi dat hij juist door zo'n iemand, zo'n persoon werd ontmaskerd. Het stelde ook niet zoveel voor, zei Danny. Het was gewoon een handeltje voor hemzelf en voor zijn vrienden. Later werden de zaken wel groter. Hij heeft later bijvoorbeeld nog vastgezeten voor een drugslaboratorium. Redelijk groot, professioneel ding.
Maar dan raakt Bianca zwanger. De twee besluiten dat het tijd is voor een rustiger leven. En kiezen ervoor om te verhuizen naar het kindvriendelijke Zuidland. Voor Danny en Bianca is dit het begin van een nieuw leven. Alhoewel Danny zijn wilde haren toch nog niet helemaal kwijt is, kunnen ze wel goed aarden in de buurt.
Via een gezamenlijke vriend komen ze in contact met de buren van twee deuren verderop. Serge B. en zijn vrouw. En het klikt eigenlijk vooral tussen Bianca en de buurvrouw. En hun band werd nog hechter... toen Danny op een gegeven moment vast kwam te zitten. Die kwam in voorarrest te zitten vanwege een drugslabzaak. Bianca die bleef achter met haar kinderen. Zij vertelde dat de buren zich een beetje over haar ontfermden die periode. En vooral het contact met de buurvrouw, dus met Serge's vrouw, dat werd eigenlijk alsmaar beter.
Bianca vertelt in de rechtszaal over de band die ze met haar buurvrouw heeft. Een band die op een bepaald moment zelfs verder lijkt te gaan dan alleen vriendschap.
Vanaf dag 1 stonden ze voor mij klaar. Ze paste op onze kindjes en ik kon met regelmaat aanschuiven met avondeten. Tot de dag dat zijn vrouw hem eruit gooide. Hun relatie was al een tijdje niet zo goed. Ze wilde niet met hem verder. Zijn vrouw en Nick deden daarna geregeld leuke dingen samen. Beide alleenstaand, beide moeder. We hadden daardoor veel steun aan elkaar.
Maar Bianca merkte ook, zegt ze zelf, dat de buurvrouw misschien wel een oogje op haar had.
Maar ik zag al snel dat zij meer gevoelens voor mij had dan ik voor haar. We hebben het daar ook samen over gehad. En het is ook zelfs wel eens tot een kus gekomen. Maar het was niet wat ik wilde. En ik ben er ook altijd duidelijk in geweest dat ik niet meer dan een vriendschap wilde. Zij vond het lastig te accepteren. Ze stuurde me zelfs naaktfoto's en wilde die ook van mij. Ze sprak tegen anderen over ons en over hoe goed wij bij elkaar pasten.
Wanneer de relatieproblemen tussen Serge en zijn vrouw zijn bijgelegd, komt hij weer naar huis. Zijn vrouw vertelt hem dan over de intieme momenten die ze heeft gehad met Bianca. Je hoort Serge hier in de rechtszaal zelf verder over vertellen. Zijn stem is vervormd.
Wat ik begrepen heb, hebben de dames onderling een paar keer bij de buren wat drankjes op. Ze hebben een paar keer wat intiemere momenten gehad. En dat is prima. Hij vond alleen van niet.
Met hij bedoelt Serge Danny. Want wanneer Danny uit de gevangenis komt en terugkeert naar huis, hoort hij Bianca's verhaal.
Hij kwam erachter dat, dat dit speelde tussen Bianca en de buurvrouw. Hij wist niet precies wat het nou was. Maar hij wist wel dat hij het niet leuk vond. Hij werd er boos van. Het zorgde voor allerlei spanningen tussen Danny en Bianca, maar ook tussen Danny en de buren. Dat was eigenlijk het begin van een hele ongezellige periode.
Volgens Bianca vertelt de vrouw van Serge allemaal leugens. Ze zou zelfs beweren dat Bianca Danny wil verlaten voor haar. Het zorgt voor spanningen tussen de buren. Volgens Serge en zijn vrouw begint Danny hen zelfs te bedreigen.
Dat hij heel agressief overkwam en dat hij schietbewegingen maakte. Dat hij van hen van alles en nog wat toewenste. Dat bleef blijkbaar maar doorgaan en doorgaan. Dat ze ook naar de politie zijn gestapt. Hij voelde zich zelfs genoodzaakt om 2 vuurwapens te kopen.
De spanningen tussen de buren lopen op. Serge zegt dat hij zelfs zo bang is dat hem of zijn gezin iets overkomt, dat hij uit voorzorg beneden op de bank slaapt. Op 20 november 2022 is Danny aan het werk in de Rotterdamse haven. Als hij naar huis rijdt, is het al donker.
Hij parkeert zijn auto, gaat dan doen wat hij elke avond doet. Een wandelingetje door de wijk maken. En Bianca zit op de bank, die wacht op hem. En op een gegeven moment denkt ze, waar blijft hij nou?
Bianca raakt zelfs een beetje geïrriteerd dat Danny er zo lang over doet. Dan hoort ze knallen op straat.
Eerst denkt ze nog vuurwerk, hè, bijna oud en nieuw. Blijkbaar waren jongens in de wijk al langere tijd bezig. Maar dan hoort ze ineens allemaal groezemoes en geschil. Ze hoort dat er buiten van alles aan de hand is, dus ze loopt naar buiten.
En daar ziet Bianca iets wat ze hoopte nooit te hoeven zien. Daar, achter haar huis, ligt haar man, Danny. Hij is neergeschoten. Ze herkent hem meteen.
Ze wist meteen dat het klaar was. Ze zag zoveel bloed, ze zag zoveel verwondingen. Ze ging helemaal uit de stekker. Dat is helemaal logisch natuurlijk. Ze begon keihard te schreeuwen. Ze zegt, de hele wijk moet me gehoord hebben. Ze raakte in een soort shocktoestand. En ze zegt daarover dat beeld, dat gaat nooit meer van haar netvlies af. Dat zal ze nooit meer vergeten.
De schutter vlucht na de moord op Danny in een grijze golf. Met piepende banden scheurt hij de straat uit. Hij komt alleen niet ver, want op de snelweg crasht zijn auto. En zo kan de politie hem gelijk oppakken.
Het bewijs leek wel direct heel overduidelijk. Hij had op de bijrijdersstoel of onder de bijrijdersstoel lag een pistool. Dat lijkt het moordwapen te zijn geweest. Hij had schotresten op zijn handen. Hij had de telefoon bij zich waar allerlei berichtjes op stonden van de afgelopen weken, waaruit blijkt dat de moord goed was voorbereid. Dus sindsdien zit hij vast.
De opgepakte man heet Jamie O. Hij wordt ervan verdacht te zijn ingehuurd om Danny te vermoorden. Jamie is geen vreemde van de politie en heeft een flink strafblad. Voor de moord op Danny zou hij 20.000 euro betaald krijgen. 10.000 voor de moord en 10.000 erna. De opdrachtgever wordt een week na de moord opgepakt. Het is de buurman, Serge B.
En toen zei Bianca, toen viel alles op zijn plek. Ze komen Serge op het spoor omdat dus de telefoon van Jamie direct wordt gevonden. Een telefoon die vol staat met belastende berichten. Berichten die hij natuurlijk nog niet heeft kunnen wissen omdat hij op de vlucht was. Ja, Serge is bij het politielint gezien. Vlak nadat het was gebeurd zou hij daar, nou, zoals waarschijnlijk iedereen in die wijk, naar het plaatsdelict zijn gelopen en daar ja, bezorgd en verdrietig en aangeslagen naar het hele schouwspel hebben gekeken. En als je dan hoort waar hij van wordt beschuldigd, ja, dan en als dat waar is, dan is dat natuurlijk gewoon een groot toneelstukje geweest.
Goedemorgen, gaat u zitten?
Goedemorgen.
Wacht even tot iedereen een plekje heeft gevonden. Mevrouw officier, wilt u voordragen alsjeblieft?
Dank u wel. Verdacht wordt verweten dat hij heeft uitgelokt om Danny van het leven te beroven door het bieden van een geldbedrag. Bij verdachte staat op de telastenlegging dat hij op 20 november 2022 met voorbedachte raden Danny van het leven heeft beroofd.
Als tweede feit. Als je ze zo in de rechtbank zag zitten, zag je rechts zat dan Jamie, links zat Serge. Serge helemaal netjes, overhemd aan, overhemd zo mooi in zijn broek gestopt, brilletje in zijn hand. Doet zich een beetje voor, het braafste jongetje van de klas. Hè? Ook helemaal van, nee, ik weet het niet. En daarnaast dan een beetje het straatschoffie, als ik het zo mag zeggen. Is dat Jamie, die dus het vuile werk zou hebben opgeknapt. Iemand die duidelijk moeite heeft om zijn leven op de rails te krijgen. Dat was echt een heel groot contrast.
Serge B. ontkent tot op de dag van vandaag iets met de dood van Danny te maken te hebben. Hij verklaart dat hij op die avond thuis op de bank zat. Je hoort hem hier in de rechtszaal.
Waar was u die avond?
Op de bank.
Thuis?
Ja.
Heel de avond binnengebleven?
Ook nog.
Ja. Hij had allerlei camera's in huis, in en om het huis hangen. Ook vanwege Danny, zegt hij zelf. Maar die net op dat moment niet werkte.
Ja, u zegt zelf, ik was thuis op de bank. We zaten met een dekentje film te kijken. Het is wel spijtig dat die beelden aan de achterzijde er niet zijn om aan te tonen dat u niet naar buiten bent gegaan.
Dat komt omdat op dat moment de camera in de oplader lag.
In de telefoon van Jamie vond de politie allerlei gesprekken. Berichtjes van weken voor de moord. Waarin uitvoerig wordt overlegd en gediscussieerd van wat is nou het beste moment. Blijkbaar zijn er ook een paar momenten geweest waarop de moord plaats had moeten vinden, maar die ging dan om onvoorziene omstandigheden niet door. Bijvoorbeeld omdat Danny onverwachts niet thuis was. Het was zeker geen opwelling. Er is hier wekenlang over gesproken. Het OM denkt dat hij op de uitkijk stond en zijn huurmoordenaar gewoon gerichte aanwijzingen gaf van hij is nu hier, hij is nu daar, dit is het moment om toe te slaan.
Op de dag van de schietpartij, de 20e, wordt het volgende geappt. Zegt hij is alleen weg. Als je zorgt dat je er zeker vanaf 6 uur bent, kun je hem verrassen. Hij komt thuis tussen 6 en 8.
En 9 minuten voor die schietpartij zou iemand hebben geappt nu. En het OM denkt dat Serge is geweest. Hij zegt, ik heb helemaal niets met deze moord te maken. Ik heb geen moord besteld. Ik wilde Danny niet dood hebben. Want hij zegt, ik wist dat Danny verdachte was in een drugslabonderzoek.
Uiteindelijk hoefden we in principe alleen nog maar te wachten.
Omdat?
Omdat meneer in december 2022 voor in ieder geval terecht moest staan. Waar een gevangenisstraf van ongeveer 10 jaar boven zijn hoofd hing.
Dus hij zegt, ja, ik heb helemaal geen reden. Ik had wel problemen met Danny. Maar als ik nou nog even een paar weekjes had doorgebeten, dan was ik toch van hem af. Dat is een beetje heel kort samengevat zijn verhaal. De berichten die bij Jamie zijn gevonden. Hij zegt, ja, die zijn wel met een nummer verstuurd dat ik ooit heb gebruikt. Maar die telefoon met dat nummer is een paar weken voor de moord ben ik die kwijtgeraakt. Dus hij zegt, klopt, dat nummer kan je misschien aan mij koppelen, maar niet op het moment van de moord. Toen was het niet meer van mij.
Ook de vermeende huurmoordenaar Jamie O. ontkent ook maar iets met de moord te maken te hebben. Jamie komt zelfs met een hele andere verklaring.
Ik heb daar naartoe gereden voor een afspraak, wat ik dacht was gewoon een normale afspraak. En vervolgens, ik zit daar in die auto, wordt door meneer die komt naar me toe. En ik dacht, ik ga een compagnon van hem ontmoeten of zo. Had iets regelen, zakelijk of zo, of iemand moet hem iets betalen. Weet ik veel.
Daarom. Waarom was u helemaal naar Zuidland gereden? Wat had u daar, wat moest u daar gaan?
Nou, dame, ik zat de hele tijd in die auto. Ik ben de enige moment uitgestapt. Ik ben die kentekend. En toen ik werd gelokt in die gang.
Toen bent u naar de gang gelokt? En wat is daar gebeurd?
Dan zag ik meneer hier, meneer Danny neerschieten.
En toen u dat heeft gezien, toen bent u weggegaan en bent u weggereden?
Nee, dame. Ik was halverwege dat steek in. Gebeurde het voor mij. Meneer die rent de steek weer in. Douw dat ding in mijn hand en zegt tegen mij, ga ermee vandoor. Ga weg ermee. Vervolgens een tuin naar binnen gelopen. Dus vandaar denk ik dat, ja, makkelijk. Iemand ziet mijn Peugeot wegrijden. Wordt een wapen inderdaad in mijn auto aangetroffen. Ik zou wel de dader zijn, maar er was niet te sprake die avond.
Nee.
Het was wel een konijn wat uit de hoge hoed kwam toen Jamie beweerde van, hey, ik heb niet de trekker overgehaald, maar dat was Serge. Want tot de inhoudelijke zitting heeft hij eigenlijk altijd gezwegen of gezegd van, nee, ik heb het niet gedaan en jullie horen nog wel hoe het echt zit. Dus dat was sowieso een verrassing. Ja, Serge, het was niet dat hij helemaal zijn arm omhoog deed en zei, wat is dit nou? Hij zei meer van, toen hij het woord kreeg van, nee, dat klopt echt niet. Ik weet niet waar hij het over heeft. Hij ontkende, maar redelijk ingetogen.
Kent u meneer?
Nee.
Nee. Nooit eerder gezien?
Ook niet.
Die gesprekken waar meneer het over heeft?
Hebben niet plaatsgevonden.
Jij hebt Bianca gesproken. Hoe kijkt zij naar de twee mannen in het verdachtenbankje?
Nou, over Jamie zegt ze, ja, daar natuurlijk is ze boos op hem. Maar ze zegt ook, ja, ik voel daar niet zo heel veel bij. Hij is gewoon een loser die voor een bepaald geldbedrag bereid was om de trekker over te halen. Veel bozer is ze op haar buurman, Serge, die dit blijkbaar allemaal gepland zou hebben.
Daar is zij ook van overtuigd?
Daar is zij 100% van overtuigd.
Hij heeft leugens verspreid. Aan bekenden verteld dat wij gevaarlijk waren. Dat we niet goed waren voor onze kinderen. Dat we hem bedreigden.
Ze vertelt natuurlijk over Danny, over haar maatje. Maar ze vertelde ook, ze haalde ook wel flink uit naar Serge en vooral ook Serge's vrouw. Zij zegt, Serge's vrouw heeft Serge gehersenspoeld. Dat is haar bewering.
Zij riep wat moest gebeuren en hij voerde het uit. Hij was haar marionet. Ze kon hem sturen, welke kant zij ook wilde. Ik vraag me af of hij dit beseft.
Dat de vrouw van Serge het brein is achter de moord op Danny, zoals Bianca beweert, kan het OM niet bewijzen. Het is dan ook Serge B. die begin 2024, bijna 2 jaar na de moord, samen met Jamie O. terecht staat. Na een urenlange slepende zaak, met veel bewijs, tegenstrijdige verhalen, emotie en beschuldigingen over en weer, komt het OM met de strafeis.
De moeder van Danny is haar zoon kwijt en de kinderen zijn hun vader kwijt. Zij zullen dit leed hun hele leven met zich meedragen en hun leven zal nooit meer hetzelfde zijn. En ik reken dit de verdachte zwaar aan. De enige passende straf is dus ook een zeer langdurige gevangenisstraf. Maar wat is nu een passende straf voor iemand die een ander uitlokt om een moord te plegen in ruil voor geldbedrag en instructies geeft? En voor degene die daadwerkelijk de trekker overhaalt, in ruil voor een geldbedrag. En wat het Openbaar Ministerie betreft, zal de eis dan ook voor beide verdachten gelijk zijn. Een gevangenisstraf voor de duur van 24 jaar, met aftrek van de voorlopige hechtenis.
De rechter doet op 21 maart 2024 uitspraak. De rechtbank oordeelt dat beide verdachten schuldig zijn aan moord met voorbedachte raden. De bewering van Jamie dat niet hij, maar Serge zou hebben geschoten, vindt de rechter compleet ongeloofwaardig. De schotresten op de hand van Jamie en het DNA op het vuurwapen spreken die verklaring namelijk tegen. Jamie O. krijgt een straf van 18 jaar cel opgelegd. Ook Serge is volgens de rechter niet eerlijk geweest door te zeggen dat hij Jamie nog nooit had gesproken. Dat Serge de opdrachtgever is, blijkt wel uit de chats die via zijn nummer zijn verstuurd. Ook herkende de politie zijn stem op voiceberichten die Jamie had ontvangen. Serge B. moet voor 20 jaar de gevangenis in. De rechter noemt de moord een kille afrekening. Danny werd 2 keer in zijn rug geschoten en had geen enkele kans om dit te overleven.
Nou, Bianca zelf noemt dit verhaal rijp voor een thriller. Ze moet nu alleen met de kids verder. En ze zegt zelf, ja, ik probeer me sterk te houden. Ik sta op standje overlevingsmodus. Ze wordt daarbij geholpen, zegt ze zelf, in haar verwerking door tatoeages. Ze laat allerlei tatoeages zetten die haar herinneren aan Danny. Een hele bijzondere tatoeage is die ze op haar slaap heeft laten zetten. Dat is een bliksemschichtje met een soort van witte inkt. Dus hij is niet heel zichtbaar, maar wel heel subtiel. En die bliksemschicht staat eigenlijk voor het moment dat Danny uit haar leven werd gerukt.
De Zaak X is een wekelijkse podcast van het AD. En deze aflevering werd gepresenteerd door mij, Sanne Beijer. Aan deze podcast hebben meegewerkt David Achter de Molen van het podcastkantoor, Davien Lambert, Anna Strauss, Thomas Brouwer en Joost de Kleuver. Als je meer details wil lezen over deze zaak, kijk dan op ad.nl/dezaakx. Beelden van de zaak worden gedeeld op de Instagram-pagina. Vond je dit een goede podcast? Laat dan vooral even een review achter, zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op dit kanaal.
Wijteveen, een rustig dorpje in Zuidoost-Drenthe. Direct aan de Duitse grens met iets meer dan 1700 inwoners. Eigenlijk gebeurt hier nooit iets. Of nou ja, gebeurde. Want in januari van dit jaar is Wijteveen opeens landelijk nieuws.
2 doden bij opmerkelijk geweldsincident in Drentse Wijteveen.
En dan een drama in Drenthe. 2 doden, filmpjes.
Hij heeft geschoten, gestoken en geslagen. Dus hij heeft echt letterlijk hem afgeslacht.
Maar als je weet waarom hij dat gedaan heeft en wat de achtergrond is, had niet gewogen, maar ik kan hem zeer en zeer goed begrijpen. Maar goed, ik ben niet de enige.
Richard K. is een held en die heeft het voor zijn gezin gedaan. En wij begrijpen heel goed dat hij dit heeft gedaan. Dat was het sentiment wat op die dag, wetende dat er 2 doden zijn gevonden, er speelde.
Verslaggevers van het AD doen uitvoerig onderzoek naar deze zaak en komen steeds meer te weten. Hoe kwam Richard K. aan zijn wapens? Wat was er mis met het huis? En hoe kan het dat het hele dorp Richard K. steunde na zijn vreselijke daad? Je hoort het in Wijteveen, een podcast van het AD.